Matthäus 6 vanaf vers 19, waar staat: vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft en waar de dieven doorgraven en stelen, maar vergadert u schatten in de hemel, waar ze nog mot nog roest verderft en waar de dieven niet doorgraven nog stelen, want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De kaars des lichaams is het oog. Indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen. Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn? Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de een haten en de ander lief hebben, of hij zal de een aanhangen en de andere verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Aanzie de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren, en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelfde. Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn een el tot zijn lengte toedoen? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerk de leliën des velds, hoe zij wassen. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk een van deze. Indien uw God het gras des velds dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Daarom zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zijt dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad, sprak de Heer Jezus. Als onderdeel overigens van wat wij kennen als de bergrede, zeg ik er even bij voor het gemak, omdat naar algemeen christelijke maatstaven de bergrede dan toch in ieder geval evangelie is. Volgens sommigen is dat het evangelie. Berust op een klein misverstand, maar daar gaat het nou verder niet over. Maar niettemin, woorden van de Heere Jezus uit de bekende bergrede, die voor velen, ook voor wat minder evangelische dan wij, denk ik wel eens, dan toch autoriteit is. Dat wil zeggen, dit is een schriftgedeelte dat per definitie christelijke waarheid zou weergeven. En daarna, denk ik vervolgens, dat juist, tenminste wat ik ervan weet, dat juist dikwijls in het christendom dit helemaal niet als christelijke waarheid gerekend wordt, omdat in de praktijk dikwijls, juist in het christendom, gezegd wordt dat wij vooral moeten schatten verzamelen, of wat het maar betekenen mag, want ik neem het niet al te smal vanmiddag, maar toch vooral, laten we zeggen, het een en ander zouden moeten bereiken in dit leven, carrière zouden moeten maken, wellicht ook letterlijk schat verzamelen. En er zijn zelfs tamelijk orthodox christelijke kringen waar het als bewijs van christendom beschouwd wordt als men een flinke erfenis nalaat voor het grote aantal kinderen overigens. Maar dat even terzijde, dat laatste. Maar niettemin is dat zo. En toch is dat volstrekt anders dan wat de schrift hier zegt, dan wat de Heer Jezus hier zegt bovendien, maar ook wat de schrift in het algemeen leert. Begrijp u me goed, ik wil het vooraf gezegd hebben, er is niks mis mee als men schatten bezit hier beneden, wat het ook zijn mogen. Maar de gedachte is slechts dat het vergaderen daarvan niet bovenaan ons lijstje zou staan en niet de eerste ambitie is in ons leven, want dat is natuurlijk waar het werkelijk om gaat. Per slot kennen wij genoeg figuren uit de Bijbelse geschiedenis die inderdaad over schatten konden beschikken. En een ervan werd zelfs hier genoemd, Salomo, maar het is een uit een nogal lange reeks, moet ik u zeggen. Het waren er nogal wat. Het punt is namelijk dat het niet gaat om bezit of zo wat men heeft, maar dat het gaat om wat men nastreeft. waaruit ons leven feitelijk bestaat. En om maar meteen met de deur in huis te vallen, zodat ik ook dat niet over het hoofd kan zien. De conclusie, het hoogtepunt van dit schriftgedeelte, is natuurlijk gelegen in vers 33, waar staat: maar zoek eerst het koninkrijk Gods. Per slot, eigenlijk is het zo dat de zin die in vers 19 begint pas voltooid wordt in vers 33. Namelijk: vergadert u geen schatten op de aarde, maar zoek eerst het koninkrijk Gods. Dat is de hoofdgedachte en alles wat er tussenin staat is slechts commentaar en toelichting. Zei het dan ook nog in kort, want er zijn schriftgedeelten waar dat veel uitgebreider gebeurt en waar veel uitgebreider deze gedachtegang wordt toegelicht. Maar om bij vers 19 maar een draad op te nemen, er staat: vergadert u geen schatten op de aarde waar ze de mot en de roest verderft. Dat wil zeggen, men kan het wel doen, maar op aarde komt daar sowieso niks van terecht, want niets is nou eenmaal hier blijvend. En er zijn, het is nou helemaal per definitie zo dat schatten hier op aarde sowieso zullen verdwijnen. Maar wat we dan wel zouden doen, ligt natuurlijk voor de hand. Het meest voor de hand liggende wat ons betreft staat meteen in het volgende vers. Namelijk: we zouden geen schatten verzamelen op aarde, maar we zouden schatten vergaderen in de hemel, is de gedachte. Het is voor ons, in onze tegenwoordige bedeling, een voor de hand liggende gedachte. Het is er bovendien een die ook in andere schriftplaatsen genoemd wordt. Want de gedachte is dat wij onze rijkdom en schat zouden verwerven in de hemel zelf. Een eeuwige erfenis namelijk, een eeuwige schat, of hoe het bij gelegenheid maar genoemd mag worden. Maar het voor de hand liggende voor ons is erin gelegen dat als er staat: vergadert u geen schatten op de aarde, dat dan de nadruk komt te liggen op aarde. En zodat de aanbeveling automatisch wordt: vergadert u dus schatten in de hemel. Dat ligt voor ons voor de hand, omdat ons nou eenmaal hemels burgerschap en hemelse erfenis, hemelse toekomst beloofd is. En terwijl ik het zeg, maak ik dus op de zijlijn van de gelegenheid gebruik om erop te wijzen dat het verzamelen van schatten in de hemel voor de mens in het algemeen en, laten we zeggen, voor de Jood in de tijd in het bijzonder een volstrekt onmogelijke aangelegenheid was. En was namelijk niks hemels beloofd, behalve dan een koninkrijk dat uit de hemel zou nederdalen, tot hen zou komen uit de hemel naar de aarde. En wat ik nou zo ingewikkeld zeg, is dus dat kennelijk in dit hoofdstuk wel degelijk sprake is van gemeentelijke waarheid. Waarheid met betrekking tot onze bedeling. Want als het slechts zou gaan om de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde, kortom, de aardse vestiging van het Messiaanse Rijk, dan zou de uitdrukking niet kunnen luiden: vergadert u schatten in de hemel. Men zou er daar niks van hebben, zo het al mogelijk zou zijn, overigens. Maar dat kan niet eens. Zodat inderdaad de verwijzing is naar onze tegenwoordige bedeling. Het meest bijzondere van het vers is dus inderdaad dat er staat: vergadert u schatten in de hemel. Men zou gereageerd moeten hebben met: hoezo? Kan dat dan? En op grond waarvan dan? En wij kijken daar niet meer van op, uiteraard, omdat wij geleerd hebben dat wij als gelovigen, als eerstelingen van het nieuwe verbond enzovoort, als eerste gelovigen na de opstanding van Christus, op grond van dat eerste geboorterecht inderdaad een hemelse positie en daarmee ook een hemelse erfenis, een hemelse schat zouden ontvangen. Dat is wat hier staat. Trekken wij het nou niet meteen naar onze bedeling toe, dan zou de uitdrukking "vergadert u geen schatten op de aarde" gevolgd worden door een andere uitdrukking. En die vinden we inderdaad in vers 33. Waar inderdaad niet direct staat: vergadert u de schatten in de hemel. Maar waar staat: zoek eerst het koninkrijk Gods. En dat koninkrijk Gods, dat inderdaad zou eventueel op aarde gevestigd worden, zei het dan, dat het dan toch nog een jaartje of 2000 minstens, kennelijk, zou duren. Want dat is de gedachtegang. Maar er geldt hetzelfde. Namelijk, wat ons betreft geldt, wij zouden schatten verzamelen in de hemelen. En wat in de mens het algemeen betreft, ook in een eventueel volgende bedeling zou zijn: men zou het koninkrijk Gods zoeken. En dat zou inderdaad op aarde komen, is de gedachte. En daarna kom ik weer terug bij ons. Want wij zoeken namelijk ook, als het goed is, het Koninkrijk Gods. Maar dat is in onze dagen gevestigd in de hemel. En wij trouwens zijn dat ook. Vandaar dat als u een paralleltekst zoekt bij Matteüs 6 vers 33, komt u ongetwijfeld terecht in Colossense 3, waar niet staat zoek het Koninkrijk Gods, maar waar gewoon staat zoek de dingen die boven zijn. Indien gij dan met Christus gestorven zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn. Of beter nog, indien gij dan met Christus zijt opgewekt. Colossense 3 vers 1 is dat, meen ik. Zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is zittend aan de rechterhand Gods. En daarna in plaats van zoek, met dezelfde term als hier uit Matteüs 6 vers 33, staat er vervolgens bedenk de dingen die boven zijn. En dat heeft ook weer zijn parallellen, bijvoorbeeld in Romeinen 8, waar we staat dat we zouden bedenken de dingen die des geestes zijn en niet die des vleeses zijn. Het zoeken of bedenken, en beide woorden worden dus inderdaad in Colossense 3 gebruikt, achtereenvolgens. Het zoeken of bedenken wil zeggen dat onze gedachten, onze redeneringen gericht zijn op dat Koninkrijk Gods, dan wel op dingen die in de hemel zijn, zoals het in Colossense 3 letterlijk staat. En daarbij gaat het niet om denken in het algemeen. Zeker betekent niet denk aan, maar zoek is sterker. Dat wil zeggen, daarop zouden wij ons richten. Want iets zoeken wil zeggen gericht zijn op. Waar dus over gesproken wordt, is over onze overleggingen. De dingen die ons bezighouden, onze filosofieën of wat er voldoen moet gaan, want ik vind het altijd zo'n plechtig woord, filosofie. Maar goed, de dingen die ons bezighouden, dingen waarop wij ons richten. Of nog anders, als u het wat praktischer wilt horen, de dingen die wij nastreven in dit leven. Wij zouden niet nastreven om ons schatten te vergaderen op de aarde, hoewel er in zichzelf niks mee mis is, maar wij zouden eerst, en dan ben ik terug in Matteüs 6, vers 33, wij zouden eerst zoeken het Koninkrijk God. Dat we daarna of daarnaast wellicht ook wat anders zoeken, daar is niks mee mis. En dat zegt de Bijbel ook zo, daar is niks mee mis. Maar het zou niet vooraan, het zou niet bovenaan de lijst moeten staan. Ons leven als zodanig zou gericht moeten zijn op de dingen van God, op zijn koninkrijk, of met een ander woord, maar het is hetzelfde in de praktijk, het zou gericht zijn op zijn gerechtigheid. Daarom staat het daar in één adem in vers 33, zoek eerst het koninkrijk Gods. En als ik dan de weggelaten woorden alsnog weer mag invullen, dan is luidt de rest van het vers, en zoek eerst Gods gerechtigheid. Want het punt is dat de mens nou eenmaal van nature, en dus ook op grond van zijn vleeselijke, dan wel aardse, overleggingen, geneigd is te zoeken zijn eigen gerechtigheid. Maar daarmee zoekt hij niet het koninkrijk Gods. Daarmee zoekt hij zijn eigen koninkrijk te vestigen. Daar komt het op neer. Dat van de mens individueel persoonlijk wellicht. Maar in het algemeen een menselijk koninkrijk. Dat wil zeggen, men is dan bezig met aardse zaken. Waarbij in de praktijk God zelf buitenspel is gezet. Als ik die uitdrukking mag gebruiken. Ik kom er straks wel op terug. Maar gaat eerst even dat we het principe herkennen wat hier gezegd wordt en wat ook uitgebreid nadrukkelijk geïllustreerd wordt. Namelijk, vergadert u geen schatten. Er staat niet bezit geen schatten, daar is niks mee mis, maar er staat vergadert u geen schatten. Als ons leven daarop gericht zou zijn, het verzamelen van schatten, dan wordt dit rechtstreeks tot ons gezegd. En er wordt gezegd dat we verkeerd bezig zijn. Vergadert u geen schatten op de aarde waar ze de mot en roest verderft en waar de dieven doorgraven en stelen. Maar integendeel vergadert u schatten in de hemel waar ze nog mot nog roest verderft enzovoorts. En hoe men dat zou doen is toch weer vers 33. Men zou zoeken de dingen die boven zijn of men zou zoeken het koninkrijk Gods. De argumentatie is ook een heel eenvoudige. Het gaat namelijk maar niet over de dingen waarmee wij eventueel bezig zijn. Het gaat erom dat als wij bepaalde idealen of ambities hebben en wij werken vervolgens eraan om die te bereiken, zijn wij slaven geworden, dienstknechten heet zoiets in de Bijbel, maar in de praktijk betekent dat in het Nederlands gewoon slaven, lijfeigenen. Zijn wij slaven van die ambities, daar komt het op neer. Slaven van die beginselen die wij nastreven. Dan moeten wij, enzovoorts. We hebben ons wat voorgezet, enzovoort. En dat zouden wij bereiken. Ik heb het vandaag al een paar keer horen voorbij komen. Merkwaardigerwijze. Precies die gedachte van je kunt het, je wilt het, je hebt een idee en je kunt het bereiken. Als je maar wil, als je er maar op fixeert, enzovoorts. In werkelijkheid is dat grote onzin. Want het gaat altijd over dingen die het nou eenmaal maar aan weinigen gegeven is om het te bereiken. Ik bedoel, er kan maar één president worden van de Verenigde Staten, gelijktijdig bedoel ik, enzovoort. Dus dat kan toch niet iedereen. Het is dus onzin als je zegt van als ik het wil, kan ik het bereiken. En de andere die ik hoorde voorbij komen was iets van je kon nummer één worden van de radiopresentatoren, ook in de Verenigde Staten was dat, enzovoort. En hoe de man het bereikt had, zei hij nou, ik had het me voor ogen gesteld en als je dat nou maar wil, dan kan dat, denk ik. Ja, er zijn er nog wel meer die dat willen, maar die bereiken het dus niet. Het is je reinste onzin, punt 1, vind ik het belangrijkste, het is onzinnig. En punt 2, je wordt tot slaaf. Slaaf van je eigen beginselen. Alles moet daarvoor wijken, enzovoorts. Het wordt dus een principe kwestie. En eigenlijk komt daarmee de eigen ambitie op het niveau van de religie, van de godsdienst terecht. Het staat namelijk boven alles en men wordt er dienstbaar aan gemaakt. Mensen verliezen zo hun eigen vrijheid en kiezen daarvoor. En kiezen ervoor om daarmee een zeer onbevredigd leven te leven, enzovoorts. Zo is dat nou eenmaal. En dat is ook wat de Bijbel uitgebreid bespreekt. Het staat hier ook in Matthäus 6, vers 24 namelijk, waar de draad opnieuw wordt opgenomen en waar staat, niemand kan twee heren dienen. Laat staan 3, 4, 5, 6 of hoeveel het er maar zijn, maar er worden er twee slechts tegenover elkaar gesteld. Niemand kan twee heren dienen. Men kan wel eens wat voor de een doen en wat voor de ander. Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat erom gaat hier om een dienstbaarheid in de zin van slavernij. Een totale dienstbaarheid. Dus met heel het wezen. En dan staat er, niemand kan dat. Men kan ook namelijk niet de lijfeigene zijn, om dat ouderwetse woord maar te gebruiken, van twee heren. Dat is onmogelijk. Het is of de een of de ander, maar niet allebei. Niemand kan twee heren dienen, staat er. Of met een andere uitdrukking, gij kunt niet God dienen en de mammon. Wat dat precies is, ga ik nu niet op in. Zeg ik er uitdrukkelijk bij. Dan kan ik er later nog eens op terugkomen. Maar het gaat er maar om dat men niet twee heren tegelijk kunt dienen. En omdat dat niet kan, zegt vers 25, daarom, namelijk omdat men geen twee heren kan dienen, daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven wat ge eet en wat ge drinken zult, nog voor uw lichaam waarmee gij u kleden zult, enzovoorts. Waarmee maar gezegd wil zijn dat als men daar wel bezorgd voor is, voor dat leven, voor eten en drinken en kleding enzovoorts, dan wordt het beschouwd als het dienen van één heer. Maar het zal duidelijk zijn, dat hoeft denk ik hier niet uitgelegd te worden, dat men God zou dienen als Heer. Maar de gedachte is dat als men God wil dienen, als men het eigendom, als men kind van God is enzovoorts, dan betekent het automatisch dat als dat in de praktijk wat voor ons in ons leven wat zou betekenen, dat wij dan ons niet bezorgd zouden maken voor ons leven, wat we eten, wat we drinken zouden enzovoorts. Het komt niet ter sprake, want dat is het dienen van een andere Heer. Wie die Heer dan is, nou, wij zelf, om het eenvoudig te houden. Maar in de praktijk is dat niet zo. In de praktijk zijn we dan dienstknechten van die ene andere Heer. Want als je praat over de ene Heer, weet je toch ook wie die andere is, hè? De Zwarte Piet, weet u wel. Ja, de duivel hoogst persoonlijk, want daar komt het in de praktijk op neer. Immers, het bezorgd zijn voor uw leven, voor wat gij eet en wat gij drinken zult enzovoort, is in het algemeen kenmerkend voor de mens. Niet eens voor de wereld als zodanig, denk ik. Want er staat hier inderdaad dat er dieren zijn, en in elk geval planten, die dat ook niet doen. Maar het kenmerkend voor de mens in het algemeen is het wel. Misschien niet voor alle mensen, maar ik weet niet of ik het zeggen mag, maar die volk, stel dat er volkeren zijn die zich daar niet bezorgd over maken, beschouwen we hen als ontwikkelingslanden, achtergebleven gebieden en dat soort dingen meer. Dat is de derde wereld. En we nemen het hen dikwijls kwalijk dat ze er weinig aan doen. Toch? U weet wel, het zijn die lui die de bomen kappen omdat ze hout nodig hebben, maar verzuimen nieuwe bomen neer te zetten en dat soort dingen meer. Denk er niet aan morgen. We nemen hen dat hoogst kwalijk. Toch? Toch, in het algemeen, want om de details gaat het hier uiteraard helemaal niet. Maar in het algemeen is het zo dat het een menselijk streven is om inderdaad zijn toekomst veilig te stellen. Want ik ben ervan overtuigd dat het daar in werkelijkheid om gaat. Ik bedoel, als je staat, zijt niet bezorgd voor je leven wat je eet en wat je drinken zult, betekent dat niet dat je op vrijdag of zaterdag morgen nog niet hard naar de supermarkt moet lopen, omdat in het weekend de winkels nou eenmaal dicht zijn vanwege de zondagsheiliging. Nou goed, maar in ieder geval dat de winkels gesloten zijn en dat je dus anders geen eten in huis hebt. Daar lijkt me niks mee mis en men zou termen als morgen ook uiteraard niet al te letterlijk opnemen. U wordt geacht te begrijpen dat het niet gaat over dit soort korte termijn planning, maar dat het gaat over ons menselijk streven in het algemeen. Waar wij het over hebben is dat streven van de mens om zijn toekomst veilig te stellen. U weet wel, als u morgen, kan het morgen, weet ik niet, maar gaat u morgen naar het stadhuis om, weet wel, voor ondertrouw aantekenen, dan krijg je overmorgen, nee, 2 dagen later, als alles vlot verloopt, krijg je een brief thuis van de een of andere verzekeringsmaatschappij, dat ze gehoord hebben dat je gaat trouwen, dat je vermoedelijk ook kinderen wilt krijgen, die worden groter en daarna moeten ze studeren, dat kost een heleboel geld, dus dan kun je vast nu een verzekering afsluiten. Verzin ik niet, zuster. Zulke dingen kan ik niet eens verzinnen. Daar ben ik veel te dom voor. Dat gebeurt namelijk gegarandeerd. Zo gaat dat. En dan kun je je studieverzekering afsluiten voor de kinderen die je wellicht onverhoopt dan wel verhoopt. Hoe heet het? Je kunt dat ook allemaal niet meer zeggen tegenwoordig. Maar eventueel zou hebben en zo. Dat soort dingen. En als je begint aan een werkring wanneer begin je daaraan tegenwoordig? Nou, rond je 20e dan vooruit enzovoort. Dan moet je meteen een pensioen afsluiten en dat soort dingen meer. En dan wordt je meegedeeld hoeveel geld je dan krijgt als je met je 65e met pensioen gaat enzovoort. Geloof je dat zelf? Heb je het ooit nagekeken of het allemaal geklopt heeft achteraf? Er klopt heus allemaal niks van. Ik heb het wel nagerekend, dat klopt namelijk niet. Maar al dat soort dingen. Om maar de toekomst zeker te stellen. Niet dat ik er bezwaar tegen heb in zichzelf, op zich niet. Maar als heel het leven daarop gericht is, en ik ben er stellig van overtuigd dat het bij velen het geval is, die ontwikkelen hun leven langs een bepaalde lijn die ze uitgestippeld hebben. Kwestie van ambities en op de zoveelste jaar moeten ze zoveel geld op de bank hebben en al dat soort dingen meer. Zo werkt dat, nou, daar weet u hopelijk niks van. Mag ik hopen, maar in ieder geval, er zijn er die dat zo doen. Die zijn hun hele leven bezig om dat uit te stippelen. En zelfs als ze komen te overlijden, is de begrafenis is allemaal al van tevoren geregeld. Naar het schijnt. Blijkt in de praktijk ook nooit zoveel van te kloppen, maar vooruit. U weet wel, de verzorging staat enzovoort. Maar u en ik begrijpen toch dat in een dergelijk leven in de eerste plaats God zelf volkomen buitengesloten is. Die speelt daarin geen rol van enige betekenis. In de tweede plaats, men verzuimt te doen wat men zou doen, namelijk leven. Men is altijd bezig, zeg ik dan, te zorgen voor morgen en u weet, morgen komt nooit. Alles geregeld van de wieg tot het graf en daarna keurig alles geregeld, maar van leven is dan in de praktijk echt geen sprake meer. Het blijft nog eenmaal zo dat op een of andere wijze het menselijk leven een avontuur is dat zo zonder meer verkeerd afloopt in het algemeen. Ja, dat staat gewoon allemaal zo in de Bijbel. En dat het verkeerd afloopt, dat het eindigt in de dood, is een gegeven. Is een heel simpel gegeven. En als onderweg daar naartoe er ook geen avontuur meer is, zal ik maar zeggen, dan heb je van tevoren al niks. Dat is hoe de Bijbel erover spreekt. Dat is niet mijn filosofie, hoor, heus niet. Maar dat staat gewoon allemaal zo in de schrift. En dit schriftgedeelte hier in Matthäus 6 is alsnog op bladzijde 905 een onderdeel daarvan. En zelfs nog een nieuwtestamentisch onderdeel. Dat wil zeggen dat meteen gezegd wordt hoe men dat leven dan wel zou inrichten. En dat men inderdaad zou zoeken dat koninkrijk Gods dat inmiddels reeds tot stand gekomen is enzovoorts. In het Oude Testament kon dat nog niet eens gezegd worden. Er speelde dat nog niet eens een rol van betekenis. Maar toch, dat is waar het om gaat. En wanneer ik vanuit Matthäus 6 terecht zou komen in Nieuwtestamentische brieven, kom ik inderdaad in Colossense terecht. Waar staat, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, die ons leven is, weet je wel. En wat de toekomst betreft, wel, onze toekomst strekt zich uit, of begint eigenlijk pas voorbij dit aardse leven. Want er wordt gesproken over, wij weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden in heerlijkheid, wij met hem zullen geopenbaard worden enzovoorts. Dat is in werkelijkheid onze toekomst. En al die andere dingen, daarvan staat hier, zijn niet bezorgd voor uw leven enzovoorts. En we hebben bijvoorbeeld, om maar eens wat te noemen, Filippenzen, waar staat, laat al uw zorgen bekend worden bij God enzovoorts. En waar het dan maar om gaat is dat zijn vrede onze harten zou vullen enzovoort. Dat zou het resultaat daarvan zijn. Verder zullen we toch moeten leren op een of andere wijze de omstandigheden waarin we nou eenmaal in dit leven terechtkomen, om die te accepteren zoals ze zijn en daarmee om te gaan. Maar die uitdrukking probeer ik altijd te vermijden, omdat het zo'n moderne uitdrukking is, hè. Maar dat is wel waar het in de praktijk op neerkomt. Zo is het nou eenmaal. En wat de Heer ook ons als zijn kinderen beloofd heeft, is niet die kalme reis, zoals u weet, om maar een cliché te gebruiken, maar de behouden aankomst. Die kalme reis is het toch niet, en er kan niets of niemand iets aan veranderen. En als het wel een kalme reis is, valt te vrezen dat u onderweg weinig leert. Toch? En dat er ook weinig aardigheid aan het leven was. En dat het ook weinig bevrediging schonk, want er gebeurde zo weinig. Zo is het nou eenmaal. We hebben dat ook niet voor het uitkiezen. Het gaat er ook niet om dat wij dat zouden bepalen. Het gaat erom dat wij wat anders zouden doen. Namelijk, wij zouden zoeken het koninkrijk Gods. Wij zouden de Heer zoeken. Wij zouden zoeken hem te dienen. En we hebben zijn belofte, zwart op wit in de Bijbel, dat waar wij hem zoeken te dienen, dat hij voor ons zou zorgen. Op zijn wijze wel te verstaan, maar per slot, wij zijn zijn dienstknechten. Zijn eigendom, hij kan met ons doen wat hij wil. En dat betekent aan de ene kant dat hij voor ons zal zorgen zoals hij wil, maar het betekent ook, om het van de negatieve kant te benaderen, dat wat wij er ook van proberen te maken, als hij het niet hebben wil, komt er toch niks van terecht. Zo is het toch ook, of niet? Dat is een algemeen Bijbels gegeven. We zijn kinderen Gods. Wij zijn niet degene die onze eigen weg zouden gaan of ons eigen leven zouden invullen in de eerste plaats. Wij zouden in de eerste plaats hem zoeken en hem dienen. En niet onze gerechtigheid zoeken, maar zijn gerechtigheid zoeken. Er zijn maar twee mogelijkheden. In de praktijk is het dan ook inderdaad zo dat de Heer Jezus een paar hoofdstukken verder, en dat is inderdaad hoofdstuk 16... het hele verhaal nog een keer samenvat en dan zelfs in één zin. Namelijk in Matthäus 16, vers 24 dan maar. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want, en dan komt de spreuk, want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het zelf vinden. En ik moet u zeggen, dat dit is de nieuwtestamentische variant. Want de oudtestamentische variant, die met betrekking tot de natuurlijke mens in het algemeen, zou luiden: wie zijn leven zal willen behouden, zal het zelf verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal, die zal het zelf behouden. Daar komt de uitdrukking om mijnent wil niet eens bij voor. En de eenvoudige gedachte is deze: dat waar men er alles aan doet om van zijn leven wat te maken, om het vast te houden, behouden, wil zeggen de grip op hebben en het bewaren, inrichten enzovoorts, dat waar men dat probeert te doen, zal blijken dat men dat niet kan. En dat waar men het leven probeert te grijpen, zal het tussen de vingers weglopen. Hoe zeggen ze zoiets? Men zal er geen grip op kunnen krijgen, namelijk. En men kan het dus ook beter niet proberen. Dat is wat er gezegd wordt. En aan de andere kant wordt gezegd: waar men zijn leven verliezen zal, waar men er niet al te zwaar aan tilt, zal ik maar zeggen, daar zal men het leven vinden. En begrijp je me goed? Wij zouden deze uitdrukking uit dit vers niet meteen van toepassing brengen op: nou ja, je moet eerst tot de Heer Jezus komen, in hem geloven, en dan verliezen wij ons oude leven, de oude mens, en dan worden wij wedergeboren en krijgen wij een nieuw leven. Niet dat dat niet zo is, maar het is veel te abstract, veel te dogmatisch. Ik geloof niet dat het vers dat zegt. Waar het om gaat namelijk is om deze algemene waarheid: niet dat men het leven verliezen zal en dan een ander leven ervoor terug zal krijgen. Dat staat hier ook niet. Het gaat gewoon over het praktische leven van de mens hier op aarde, dan wel het praktisch leven van de gelovigen hier op aarde, net zo u wilt. Waar wij zouden proberen ons leven te bewaren, vast te houden en onder controle te krijgen, zullen wij gegarandeerd die controle verliezen. En het leven zal ons niet brengen wat wij ervan verwachten, of het zal niet worden wat wij ervan proberen te maken. Het zal ons ontschieten, is de simpele gedachte. Maar pas als we het loslaten en er niet zo krampachtig ons naar uitstrekken, heeft het leven wel degelijk wat te bieden. Gewoon naar de oude mens al, maar ons als kinderen gods nog veel meer. Het punt is namelijk dat, laat ik dan eerst maar even zeggen, dat deze waarheid, of deze zin zelfs, op nog een paar plaatsen voorkomt. Maar als u zo'n Bijbel hebt als ik, staat het er gewoon onder, hè? Want het komt nog voor in Marcus 8 vers 35 en in Lucas 9 vers 24... En ook zelfs in Lucas 17 vers 33, waar het notabene staat in verband met de wederkomst van Christus. En gezegd wordt dus tot degene die in die dagen leven. De dagen waarin dat koninkrijk van Christus openbaar zal worden. En dan geldt nog steeds hetzelfde. Men zal het leven moeten loslaten om het al daardoor alsnog terug te vinden. Daar komt het op neer. En dat is wat hier gezegd wordt, vele malen. En het is bovendien wat gezegd wordt, en ja, ik aarzel wat om het te zeggen, maar het is bovendien wat uitgebreid uiteengezet wordt in het boek Prediker. En ik aarzel om het te zeggen, omdat wij natuurlijk een paar kilometer verderop op Urk, dat Bijbelboek bespreken. Maar ieder die daarbij is, weet inmiddels waar het over gaat. Over niks anders dan precies dat wat men ook van het leven probeert te maken, wat men er ook van verwacht, het levert altijd een negatief resultaat op. Dat ligt ook niet zozeer aan ons, dat ligt aan de aard van het leven onder de zon. Het ligt aan de aard van de oude schepping, de oude natuur, die is nou eenmaal krom enzovoorts. En de retorische vraag daar is dan ook onder andere: en wie kan recht maken wat God krom gemaakt heeft? En het advies is om er dus ook niet aan te beginnen, het zelfs niet te proberen enzovoort, want het leidt tot niks. De gedachte namelijk dat wij voor onszelf zouden kunnen zorgen en ons eigen leven zouden kunnen inrichten en onze eigen toekomst zouden moeten bepalen of kunnen bepalen, is namelijk niet anders dan een hoogmoedige. Wij kunnen dat niet. Er is maar één die dat kan, dat zou God zelf zijn. En op het moment dat wij menen toch zelf te kunnen of te moeten, plaatsen wij ons eigenlijk in de positie van God. maar daarmee in de praktijk in de positie van de duivel zelf. Want die deed dat. Die heb je toch? Die zei, ik zal de grip opkrijgen. Enzovoorts. En dat is waar het over gaat. Vandaar dat wij zouden leren wat bijvoorbeeld, want dan begin ik maar in het Nieuwe Testament weer, wat bijvoorbeeld Romeinen 8 zegt. Romeinen 8 zegt dat heel de oude schepping en ook wij van nature, dat heel het schepsel aan de ijdelheid is onderworpen. En daarna heet het een dienstbaarheid der verderfenis. Het zit achter elkaar zo in Romeinen 8. Want heel het schepsel is der ijdelheid onderworpen. En daarna staat het dat het uiteindelijk de bedoeling is dat het schepsel zal vrijgemaakt worden van deze dienstbaarheid, slavernij dus, der verderfenis. Wat men zeggen wil, dat onderworpen zijn aan de ijdelheid betekent dat men slaaf is van de zinloosheid. Want ijdelheid is in de praktijk ledigheid, namelijk zinloosheid. Betekent dat in zichzelf inderdaad geen doel heeft. En de ellende van de natuurlijke mens en zijn menselijk denken en zijn filosofie en al zijn streven is dat het allemaal slavernij is van zinloosheid. Het leidt tot niks. En dikwijls komt u daar niet eens achter dat het tot niks leidt. Maar in ieder geval, als hij erachter komt, is het gewoonlijk al erg laat. Dan wel te laat. Maar niettemin, zo is het. En wat daar in Romeinen 8 staat, is eigenlijk niet anders dan de korte samenvatting van wat in het boek Prediker uiteengezet wordt, waar het woord ijdelheid natuurlijk vele, vele malen voorkomt. U weet wel, ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. En daarna staat er, ik meen in het tweede vers of zoiets, staat er meteen, het ene geslacht gaat en het andere komt en de aarde blijft maar bestaan. En het betekent gewoon, de ene generatie volgt de andere generatie op, maar aan de wereld als zodanig verandert heus niks. En hoewel elke generatie meent de wereld te moeten veranderen, komt er nooit wat van terecht. En desondanks, de geschiedenis leert ons dat de geschiedenis ons niets leert. Van wie was die toch ook alweer, die uitdrukking? Ik vind hem nog steeds prachtig. Want zo steekt het inderdaad in elkaar. Die heel die ambitie van wat te moeten betekenen. Heel de vraag alleen al naar waarom zijn wij hier, is volstrekte hoogmoed. Men krijgt ook op de vraag nooit een antwoord. Het antwoord is namelijk, nergens voor. Wat is de zin van het bestaan? Niks. Dat staat gewoon in de Bijbel. Dat is het eerste antwoord namelijk. Daarna komt er natuurlijk nog wat. Maar, pas het laatste hoofdstuk van Prediker. Gedenk uw schepper in de jongelingsjaren enzovoorts. En hier en daar in het voorgaand hoofdstuk ook een heel kort zinnetje ergens. Maar in het algemeen, de zin van het bestaan, niks. Is hier niet. Onder de zon is alles onderworpen aan de ijdelheid. En dat is ook wat de Romeinenbrief zegt. En daar wordt het gericht, notabene, tot wedergeboren mensen, tot kinderen Gods. Toch? Want daarna wordt gezegd, nou ja goed, de bedoeling is dat die schepping zelf ooit een keer verlost wordt, maar dat is pas op de jongste dag. En daarna wordt dezelfde gedachte op u en mij van toepassing gebracht, want ook wij zuchten in onszelf, verwachtende de aanstelling tot zonen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Dan pas, en eerder niet, en daarvoor wordt gesproken over zinloosheid, dat is het nou eenmaal. Het leidt tot niks en we zouden die hoge ambitie dus ook niet hebben. En als het geen doel heeft, als het geen zin heeft, kan men net zo goed loslaten en dus zijn dagen doorbrengen, want dat zouden wij doen, de dagen doorbrengen op aangename wijze. Dat is wat er staat. Dan begrijp je me goed. Ik heb het geloof ik al een keer eerder gezegd. Ik zeg het dan voor alle duidelijkheid nu ook. Voor zover wij op aangename wijze onze tijd zouden besteden, wordt daarmee de dienst aan de Heer, ook de actieve en praktische dienst aan de Heer, niet buitengesloten uiteraard. Het wordt geacht aangenaam te zijn. Althans, wij worden geacht met volle overgave dat te willen. Vanuit ons hart. En over dat soort zaken hebben wij het nu. Wat gij doet, doe dat met heel uw macht. Staat in Prediker. Of dat je er aardigheid aan zou hebben. Of dat het blijdschap zou geven. Of dat het bevrediging, vrede staat er dan. Maar of dat het bevrediging zou schenken. En dat is wat de mens werkelijk nodig heeft. Niet alleen kind van God, maar dat is wat de mens werkelijk nodig heeft. Wat het kind van God betreft, is er een variant op. De variant is dat in, maar die heb ik zo vaak gezegd, de variant is dat wij inderdaad onze harten zouden vullen met de gedachten Gods, met het woord Gods namelijk. En dat zou onze gedachten, onze gezindheid, onze wijze van denken, onze gerichtheid veranderen in ons. Maar de waarheid blijft volstrekt dezelfde. Namelijk, de mens zou zich niks in zijn hoofd moeten halen, niks in zijn hart moeten halen, staat er dan in Prediker dan. Want hij zou moeten beseffen dat al die hoge idealen inderdaad tot niets leiden. Dat is heel het idee. En dat sluit aan bij waar we de vorige keer over gesproken hebben. Wij zouden onze lichamen stellen als levende lichamen, als levende offers tot wapenen der gerechtigheid enzovoort, aan de Heer ter beschikking. Want voor wat ons eigen leven betreft, ons bestaan hier op aarde, zouden wij geen enkele illusie koesteren. En ik moet u zeggen, dat heet verlossing. Dat is wat verlossing heet. En voor de goede orde, ik citeerde het boek Prediker een paar keer, althans ik verwees ernaar, ik durf het niet op te zoeken nou, maar ik verwees ernaar, het is misschien goed om meteen vast te stellen dan, dat het boek weliswaar genoemd wordt de Prediker, maar helaas in de vertaling verdwijnt dan een deel van het begrip. De Prediker wordt geacht de vertaling te zijn van het Hebreeuwse Kohelet, van het Hebreeuwse Kahal, daarvan zeg ik altijd meteen, dat is het Engelse to call. En het betekent niet prediken, het betekent zelfs niet roepen, het betekent roepen uit. Heb je dat? Niet uitroepen, roepen uit. Voor alle duidelijkheid. Wat de prediker doet, is niet ons iets meedelen, iets op het hart drukken. Dat is niet de betekenis van dat woord vertaald met prediken of prediker. Wat de prediker doet, is zijn toehoorders roepen uit de wereld als zodanig. Roepen uit de tegenwoordige boze eeuw. Opdat men zou verlast worden van de zorgvuldigheden deze eeuw. Uit Matthäus 13, om maar eens wat te noemen. Om gewoon niet mee te doen met de wereld, en dat dus de gang van zaken in de wereld als zodanig. De aardigheid is trouwens dat we in de Bijbel een pracht van een illustratie hebben, in de Bijbelse geschiedenis, een pracht van een illustratie van dezezelfde waarheid. Namelijk dat wie zijn leven zal willen behouden zal het verliezen, maar andersom, wie hem zal willen verliezen, die zal hem behouden. Datzelfde leven wel te verstaan. Gewoon het leven hier van alle dag, van onze geboorte tot aan onze lichamelijke dood. Wij vinden dat namelijk in de geschiedenis van in de geschiedenis van Jozua. U kwam ook de laatste weken voorbij, omdat ik het ook moest bespreken natuurlijk. Maar het is bijster interessant. U weet toch de geschiedenis van het volk onder Jozua, waarbij Israël onder leiding van Jozua, in het Grieks Jezus dus, hè, maar waarbij het volk onder leiding van Jozua het beloofde land, de beloofde erfenis in bezit zou nemen, en waarbij de Heer gezegd had, overal waar gij uw voet zult zetten, Jozua 1, overal waar gij uw voet zult zetten, heb ik het u gegeven. Dus gaat er maar binnen. En zo gaf de Heer hen in de eerste plaats Jericho. Helemaal een beeld van de oude wereld. En zonder slag of stoot. Ze hebben er ook niet voor hoeven vochten. Ze hebben niet hun handen hoeven uitgrijpen naar die stad. Of iets dergelijks. Integendeel, ze liepen er alleen maar omheen zonder aanstalten te maken om naar binnen te gaan. Zij moesten er bovendien het zwijgen toe doen. Want het gebeurde in stilte. Ze zijn de uitvinders van de stille omgang, zuster. Ja. Op de laatste omgang na dan, maar vooruit. En toen werd Jericho hen gegeven, hoefden ze niks voor te doen. Bovendien, de Heer had hen gezegd dat ze geen enkel recht zouden kunnen laten gelden, of zouden mogen laten gelden, op de rijkdommen, de schatten van de stad. Met andere woorden, de Heer had hen gezegd, vergadert u geen schatten uit Jericho. Hij zei, want het is allemaal verbannen. En in de praktijk betekende dat, dat alles wat waarde had van de stad werd verbrand op een paar dingen na, want die werden gewijd aan de dienst aan Jehovah. Die geschiedenis kent u hopelijk, hè, uit Jozua. Toen gingen ze naar de volgende stad. Dat was Ai. En het woord zegt het al, denk ik altijd. Ai. Daar ging het dus mis. Zoals u weet. Want er werden verspieders uitgezonden om de stad te verspieden. Die kwamen terug en zeiden tegen Jozua: dat is mijn klein stadje met weinig inwoners. Daar hoef je niet de hele volk heen te sturen. 3000 man is genoeg. En ze stuurden de 3000 man heen. Die dachten Ai in te nemen. Maar die kwamen meteen rechtsomkeerd. Want die werden meteen op de vlucht gejaagd. Er was een verkeerde inschatting, zeg je dan. En het was maar half waar, die verkeerde inschatting. Maar vooruit. Waarna Jozua op zijn knieën ging en urenlang bad tot de Heer. Waarna de Heer er een eind aan maakte, zei Jozua: sta nou maar weer op, want dit leidt ook tot niks. Staat er allemaal, hoor. Lees het maar na. Ik zeg het wat kort, maar dat is wat er staat. Dit leidt ook tot niks. De Heer zei: er is iets fout in het volk. Want wat er gebeurd, dat weet u. Het verhaal van Achan, die uit de stam van Juda. Maar dat had u zelf kunnen bedenken. Achan uit de stam van Juda, die in Jericho het een en ander aan waardevolle dingen gevonden had en had meegenomen en verborgen in zijn tent in het geheim. Toch, hij was aan het schatten verzamelen begonnen, waaronder 20 of 200 sikkelen zilver. 50 sikkelen goud, 1 ton van goud. Ik ga de details niet verklaren nu, dat doen we ergens anders wel weer. Maar het eerste wat steeds genoemd wordt, was een sierlijk Babylonisch overkleed. Die hebben we, sierlijk Babylonisch overkleed. En daar nog wat rijkdommen bij. Enzovoorts. En dat is nou net het hele punt. Wat de geschiedenis is uitbeeldt, is hoe men op eigen initiatief en langs via menselijk denken, zal ik maar zeggen, zich wel degelijk schatten begint te verzamelen. En waarom? De Heer had toch gezegd dat hij voor het volk zou zorgen. De Heer had hen een erfdeel in het land beloofd enzovoorts. Er was niet een goede reden voor aan te geven. Maar ik denk altijd dat zoiets intuïtief en automatisch gebeurt. Men komt rijkdommen tegen me steeds in de zak. En men had zelfs kunnen zeggen, dat heeft de Heer ons gegeven. Want hij gaf ons Jericho en hij gaf ons ook deze rijkdommen van Egypte, van Jericho en al dat soort dingen meer. Men had zelfs wel een dankstond kunnen gaan beleggen voor wat de Heer gegeven had. Dat is weliswaar niet gebeurd. Maar het punt was gewoon, het was voor hen niet bestemd. De Heer had gezegd, ik heb je wat beloofd en wat ik beloofd heb zal het je geven en daarvan blijf je af. Maar het hele punt is dat de hele geschiedenis van Israël in Jozua nou eenmaal de uitbeelding is van de situatie van de gemeente in onze dagen. Waarbij ons beloften gedaan zijn over een toekomstige erfenis die de Heer ons zou geven. Maar niet op grond van onze eigen overleggingen, maar op grond van zijn overleggingen en beloften. Dat is waar het om gaat. En het punt is dat op het moment dat wij niettemin hier in deze wereld onze toekomst zeker willen stellen, een erfenis proberen te bemachtigen of wat het maar wezen mag, schatten verzamelen, heet het in Matthäus, dan vinden wij automatisch een sierlijk Babylonisch overkleed. Want u weet toch waar Babel voor staat? En de heerlijkheid, een kleed, sierlijk overkleed, de heerlijkheid van Babel, u weet toch wat dat is? Babel is niet het koninkrijk Gods, dat we eerst zouden zoeken. Maar Babel staat voor het koninkrijk van de duivel. Precies de tegenstander. Babel is immers de eerste en grote hoofdstad van de wereld. En van alle wereldrijken, heel de geschiedenis door eigenlijk. Dat is het toch? En bovendien heet Babel de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En het hele punt is dat op het moment dat wij betrokken raken in de wereldse gang van zaken, in het wereldse streven, raken wij betrokken in de zorgvuldigheden van deze eeuw waarvan Satan de God is. En dat is dus gewoon Babel. Dat is Babel. Werk aan de toekomst, of aan een betere toekomst, wat het wezen mag. Werk aan de toekomst, een betere toekomst. Dat is niks anders dan Babel. Dat is wat de duivel doet. En wat de wereld dus in de praktijk ten uitvoer probeert te leggen. Met weinig succes, uiteraard, althans vooralsnog. Maar niettemin, dat is wat de wereld doet. En dat heet gewoon Babel. Dat is niks anders dan de verborgenheid der ongerechtigheid die nu reeds gewrocht wordt. Dat is namelijk Babel. Ik citeer dat 2 Thessalonicenzen 2 en het Openbare 17. Nou goed, daardoor gaat het mis. En op het moment dat wij als gelovigen inderdaad betrokken raken in de gang van zaken van de wereld als zodanig, leven vanuit wereldse, menselijke, vleeselijke beginselen, dat hoeft niet noodzakelijk meteen zondige dingen te zijn, maar wereldse dingen. Op datzelfde moment komen wij terecht in de macht van Babel en daarmee van de tegenstander en wordt onze geestelijke strijd een farse. Dat wil zeggen, onze geestelijke strijd. Hoezo geestelijke strijd? Op het moment dat de geestelijke strijd zou moeten zijn, slaan we op de vlucht. Dan valt er niks te veroveren. En geeft de Heer ons ook niks, alhoewel hij het een en ander beloofd had. Maar de beloften zijn op grond van geloof en niet op grond van ons eigen menselijk streven. En dit was de inleiding tot het verhaal, want het echte verhaal komt daarna. Namelijk nadat de zaak met Achan geregeld is, zal ik maar zeggen. Niet voor niks dat hij uit Juda was. Er staat toch voor het ongelovige volk, wat niet uit geloof, maar uit werken wilde gerechtvaardigd worden. Nou goed, dat maar even te zijn er dan. Maar nadat die kwestie van Achan geregeld was en gedood was, toen zou men opnieuw proberen Ai te veroveren. En het gek is, daar komen geen wonderen gods aan te pas. Niets daarvan. Wat er aan te pas komt, is een krijgslist. Want wat men zou doen, heeft de Heer ook gezegd wat men zou doen, namelijk men zou opnieuw zo'n verzameling van een paar duizend man zou onder leiding van Jozua zijn opwachting maken voor de stad, om de stad aan te vallen enzovoorts, dan zouden ongetwijfeld de bewoners van Ai denken, daar hebben die lui weer, we zullen ze maar weer wegjagen dan. Hè? Toch? Dan komen ze weer. De piraten. Ja, goed, laat maar zitten. De Galliërs. Goed, daar komen ze weer, laten we ze weer wegjagen. En u weet toch hoe de geschiedenis verder verloopt. Weinig sensationeel, en daarom vergeten wij het ook makkelijk, maar wel heel essentieel. Het verhaal was, men zou optrekken tegen Ai, en zodra die inwoners van Ai, of de legers van Ai, naar buiten zouden komen, zouden Jozua en zijn mannen op de vlucht slaan. Zich van Ai onttrekken, zo van, dan maar niet. Als moeite kost, dan maar niet. Ze zouden op de vlucht slaan. En zoals het dan gaat, het treedt ook het menselijk instinct in werking. Het leger slaat op de vlucht. Dus de inwoners van Ai jagen hen na. Dat is ook nergens voor nodig, maar dat doen ze automatisch. Let maar op, dat gaat altijd zo. Toch of niet? Moet je maar eens een kat bestuderen. Die slaat pas toe als een prooi van hem wegloopt. Meestal niet eerder. Maar goed. Dat even terzijde. Maar de inwoners van Ai zetten dus die mannen van Israël na, die dan eerst een flink eind wegvluchten zonder ingehaald te worden enzovoorts. En daarna zegt de heer, Jozua, strek nou je spies uit enzovoorts. Dat wil zeggen, de mannen van Israël maken rechtsomkeerd, houden halt en maken rechtsomkeerd. En hakken de inwoners van Ai in de pan. En de achterlagen, dat was het grootste deel van het volk van Israël, kon inderdaad zo de stad binnen, daar die compleet zonder verdediging was. En helemaal open was enzovoorts. En dat is wat er gebeurde. En wat het uiteenzet is precies dit. Het is een illustratie van dat als men inderdaad bereid is op te geven, als men zijn leven, ai, als men zijn leven zo, gai heet trouwens leven in het Hebreeuws, is waarschijnlijk verwantschap tussen, maar dat ga ik me niet uitleggen. Maar als men het leven zal willen verliezen, juist dan zal men het vinden. Als men zijn best doet om het te veroveren en zijn greep te krijgen, zal er niks van terechtkomen. Integendeel. Maar pas als men het loslaat, zal de Heer het geven. En dat is wat uitgebeeld wordt. Al moet ik er meteen bij zeggen, ik bracht net Ai in verband met het Hebreeuwse Gai. Dat zullen sommige tegenspreken, mag ik aannemen. Maar daar gaat het me niet om. Ai staat net zo goed, staat inderdaad voor het leven hier onder de zon op aarde. Maar Ai wordt letterlijk vertaald met hopen, namelijk Want zo staat het erbij in hetzelfde hoofdstuk, puinhopen. En de gedachte is dat Ai, de puinhopen, dat gewoon een beeld is van de tegenwoordige wereld. Bestaand, liggend is het woord waarschijnlijk, onder het oordeel Gods. En inderdaad door God veroordeeld, maar niettemin wel degelijk aan ons ter beschikking gesteld. En wij leven erin. En daar gaat het maar om. Daar is weliswaar niet al te veel van te maken, maar dat geeft niet, zolang wij ook niet het idee hebben dat we dat moeten. Heb je dat nog? We zouden genoegen nemen met wat God ons geeft. Maar als we proberen te veroveren, in onze greep te krijgen, zal het zich aan ons onttrekken. Dan ontvangen wij helemaal niks. En dat geldt niet alleen voor de christen, de gelovigen in onze tegenwoordige gemeentelijke bedeling. Dat geldt zelfs voor de gewone natuurlijke mens in het algemeen. Als je er wat van wil maken, zal blijken dat het niet gaat. Hij zal moeten leren gebruik te maken van de mogelijkheden die de wereld, het leven, schepping als zodanig, biedt. Dat is weliswaar niet zoveel, maar wij zouden ook niet van al die hoogmoedige gedachten hebben. Dat is het verhaal. En voor de rest is het leven dus best wel leefbaar, best wel aangenaam. En wij zouden er ook van genieten, zegt Prediker. En zegt zelfs de apostel Paulus in zijn nieuwtestamentische brieven. En daar gaat het maar om. Maar niet op de manier van dat wij ons erop zouden richten en wat van zouden proberen te maken. Want dan komen wij op het terrein van de duivel, van de antichrist en van al die andere tjaka-figuren. Want als je maar wilt, kun je het. Dat is namelijk niet zo. Sommigen kunnen heel wat als ze willen. En sommigen willen een heleboel, maar kunnen het desalniettemin niet. Vraag dat maar eens aan een junk. Zegt hij dat nou weer? Vervelend. Maar dat is toch zo? Er zijn mensen die hun leven best anders zouden willen. Ze zouden het ook zelf moeten doen. Dat kan niemand anders voor hen doen. Ze willen ook wel, maar ze kunnen niet. Dat is namelijk de zwakheid van de mens. Zo werkt het namelijk ook niet. En dat is nog een duidelijke variant. Een minder gewaardeerde variant heb ik in uw midden ook vaak besproken. Dat is de variant die zegt, als je maar goed je best doet en veel bidt, of wat je maar doen wil, dan zul je de zonde kunnen uitbannen uit je leven enzovoort. En de zonde in je leven kunnen bestrijden. Maar de schrift zegt dat dat niet zo is. De schrift zegt, als je dat probeert, zal het alleen maar toenemen. Pas als je er afstand van kunt nemen, als je het los kunt laten, dan moet je nederig zijn, dan moet je toegeven dat je het niet kunt. En pas als je bereid bent te leven uit de genade God, want er zit dan niks anders op, enzovoort, dan zal wellicht enig resultaat bereikt worden. Maar dat is niet het doel. Daar gaat het niet om. En daar zou het ook niet op gericht zijn. Waar het op gericht is, is het een en ander op de nederigheid van de mens, de bereidheid om te accepteren dat hij niet deugt en dat ook de wereld waarin hij leeft niet deugt. En als wij niet deugen, de wereld ook niet, kunnen wij de wereld ook niet verbeteren. Wij maken namelijk onderdeel uit van die wereld. En we zouden dat ook niet proberen. Wat wij zouden doen, is God dienen. En dat kan, onder nieuwtestamentische omstandigheden zeker. Oud Testament is ook hoor, maar Nieuw Testament is zeker, want wij leren uitgebreid dat God ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Kortom, dat wij eertijds onnuttig waren, maar nu nuttig zijn geworden, enzovoort. En zo komen wij terecht waar we ook vorige keer terecht kwamen, bij het stellen van onze levens en daarmee van onze lichamen ter beschikking van onze Heer. Die Heer zouden wij dienen en die zou voor ons zorgen. Of zoals het hier staat, zoek eerst het koninkrijk Gods. Wat je daarna zoekt, maakt niks uit. Het gaat om de prioriteit. Zoek eerst het koninkrijk Gods. Dat staat niet op de zoveelste plaats. Of dat staat niet slechts voor de zondag en alle andere dagen van de week wat anders. Maar het staat op de eerste plaats, alle dagen van ons leven. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zoek niet eigen recht, maar zoek Gods gerechtigheid en al het andere, al deze dingen staat hier, al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Niet als een mechanisme, maar omdat uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Want zo staat het in vers 32. Waar wij kinderen God zijn, zouden wij ons vertrouwen op God stellen. Dat neemt niet weg dat wij bepaalde verantwoordelijkheden hebben voor ons leven hier, vanzelfsprekend. Maar waar het gaat om het algemene menselijk streven, om het eigen leven in te richten, het eigen leven, ambitie, carrière enzovoorts te bepalen. Wel, dat zouden we nou juist niet doen. Wij zouden leven in overgave aan hem, in afhankelijkheid van hem enzovoorts. Dan weten wij niet wat er van terecht zal komen. Maar dat heb ik eens nagevraagd aan Abraham. En die zei, oh, dat weet ik ook niet. U weet wel, dat is die van... Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest en is onderweg gegaan omdat de Heer hem riep. Zonder te weten waar hij komen zal. En dat is ook wat dat gedicht... Iemand gaf me laatst het hele gedicht, maar ik geloof dat ik het weer kwijt ben. Het was een ander gedicht, maar het was van Jacqueline van der Waals, geloof ik. Maar is het niet wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand? Niet wat ik van de toekomst ook mogen bepalen, mij geleid des Heren hand? Want het is niet zo. Dan juist niet. De Heer leidt ons niet naar onze toekomst. De Heer heeft zelf een toekomst voor ons weggelegd. En hij zal zorgen dat wij daar komen op voorwaarde van dat wij ons aan hem overgeven. Dat is waar ons leven op gericht zou zijn. Namelijk op hem te dienen en om inderdaad de omstandigheden zoals ze zijn in het algemeen te accepteren en daar het beste van te maken. Zonder de ambitie te hebben de dingen te moeten controleren of in de hand te moeten nemen of te leiden of wat dan ook. Daar zijn wij niet voor. Dat zouden wij ook niet doen. Wij zouden hem dienen en leven uit de genade Gods. Namelijk uit dat wat hij ons geeft, ook in al onze dagen, onzes ijdelen levens onder de zon.
Amen.